Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Formule 1. De gast is Hans Buitenweg, gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor GroenLinks. Welkom Hans.
Dankjewel.
Laten we eerst even naar de actualiteit gaan kijken. Prinsjesdag hebben we onlangs gehad, zeg maar. De algemene politieke beschouwingen zijn praktisch geweest. Er is nog een rond kabinet dat steunt op 32 zetels in de Tweede Kamer. En er is een historisch laag vertrouwen in de politiek. Hans, is het tij nog te keren?
Nou, dan mag je toch hopen dat er nog verstandige partijen zijn die zeggen van, we gaan het toch anders aanpakken. En je hoort al steeds vaker het woord vallen als samenwerken, naar elkaar luisteren, naar Bontebal, die gaat dan voor het fatsoen. Dat vind ik altijd een beetje een lastig woord, maar goed, als dat betekent dat je wel netjes met elkaar omgaat en ja, niet zoals de heer Wilders dat weer liet zien, ja, dan is er nog wel wat hoop bij mij.
Ja, en ik las dat Eddy van Heijem van het NSC als eerste zijn woordje ononderbroken kon doen.
Ja, dan kan ook zijn dat zo'n partij dat niet meer interessant vinden, omdat het zo'n kleine partij is geworden, dat ze er niet meer op ingaan.
Ja.
Dat zie je wel vaker, dat de één krijgt wel aandacht, die wordt uitgedaagd, die zien ze als concurrent. En NSC zie ze misschien niet als een zware concurrent.
Nou, weet ik net zo goed als jij dat peilingen dagkoersen zijn.
Ja.
Toch tekent zo heel langzamerhand een uitslag af.
Ja, je ziet wel in richting ontstaan. Dat zegt nog niet alles, maar ja, de VVD zie je flink inleveren. Die gaan met tiental naar beneden. GroenLinks, Partij van de Arbeid, mijn partij, stond er goed voor. Daalt heel iets. CDA gaat op dit moment het inhaal. Maar dat is nek aan nek. Dus dat kan zonder bewijzen.
Ja.
De debatten moeten nog komen, de verkiezingsdebatten. Dus ja, de campagne, ja. Die wordt nu opgewarmd, opgestart.
Is het zo dat het CDA wel eens een sleutelpositie zou kunnen hebben?
Nou, daar lijkt het wel op. Hè. Op zich doen ze het natuurlijk goed. Die komen van 5 of 6 richting de 24. Op zich is dat wel knap. Alleen het hangt een beetje aan één persoon. Het hangt aan een bottenbal.
Ja.
Als je verder vraagt, nu mag een CDA, dan kom ik niet zo ver.
Ik heb wel eens gehoord van een deskundige, je moet niet alleen een charismatisch persoon hebben, maar je moet ook een boodschap hebben. En die twee moeten min of meer samenvallen.
Ja, nou, dat hebben zij dus, ja. Ja.
Een CDA zou zomaar eens 25 tot 30 zetels kunnen halen.
Nou, dat vind ik wel heel erg veel. Maar ja, ze kunnen best eindigen waar nu zo'n beetje op hangen. Ja. Dat zou voor ze kunnen gelden. Maar ik hoop dat wij nog, dat er wat meer in het vat zit.
Wat zou voor jou persoonlijk een mooie combinatie zijn na 29 oktober?
Nou, in ieder geval zo links mogelijk. Dus dat is met deze 60, ja, dat is niet heel erg links, maar goed, linksig. Zoals te duiden. SP. Ja, daar mag ChristenUnie wel bij aanhaken. Die zijn ook best wel, wel goed bezig. Er zijn een aantal dingen, op heel principieel gronden, daar wijken we af. Maar goed, voor de rest zijn ze redelijk op onze lijn. En CDA zou als de linkervleugel daar het woord zeggen heeft, ook aan kunnen sluiten.
Hoe staan jullie ten opzichte van de hypotheek, de hypotheekrenteaftrek, zeg ik het goed zo?
Ja, de GroenLinks-PvdA die is van mening dat het afgebouwd kan worden. Dan gaan we de cijfers over tafel. Volgens mij zeggen wij 8 jaar. Er zijn wij die zeggen 20 jaar. Ja, dat het terug moet.
In Zweden?
Dat lijkt me gewoon wel goed, want het verstoort wel tot de huizenmarkt.
Ja. Nou, las ik vanmorgen in de krant dat de hoge huizenprijs mede te wijten was aan het feit dat huizen als speculatie waar wordt beschouwd en ook is.
Ja, nee, dat klopt ook. Ja. En het is, die hypotheekrente die zorgt ook voor dat huis natuurlijk duurder wordt.
Maar goed, daar is alles op gebaseerd. Ja. Hè? Je koopt een huis, je vraagt een hypotheek.
Ja.
En je weet dat je dan zoveel hypotheekrente aftrek hebt.
Ja, dat klopt. Maar die hypotheekrente aftrek is vaak nog meer dan huurders aan huursubsidie krijgen. Het totale pot sloeg 11 miljard. En huursubsidie sloeg iets van 6 miljard. Dus er zit wel, dat is ook wel onevenredig.
In Zweden hebben ze het jaren geleden gedaan.
Ja.
En daar is de woningmarkt vanzelf weer hersteld.
Ja, dat is een huis ook heel goedkoop.
Ja. Ja. Dus Zweden is eigenlijk ons goede voorbeeld?
Of veel fronten. Sociaal ook.
Ja.
En gezondheidszorg met onderwijs.
Ja. Wat kunnen we van Zweden leren, Hans?
Nou, sowieso dat ze hebben daar niet zo blindelings de markt vertrouwd. En alles in handen van bedrijven gekregen. Heel veel is nog van de staat, van de overheid.
Oké, laten we weer even teruggaan naar jullie partij. Want in 2026 gaan jullie samen met de Partij van de Arbeid.
Ja.
Geloof jij in die nieuwe partij?
Nou, ik hoop dat 1 plus 1 3 is. In de uitslag. Dat het echt ons meerwaarde geeft. In het aantal kiezers, maar ook wel in de inhoud natuurlijk. Kijk, als die programma's naast elkaar liggen, denk ik zo'n 80% komt het overeen. En er zijn verschillen, maar ja, die heb je altijd.
Maar die zijn te verwaarlozen, hoor.
Nou ja, daar kun je het over hebben, daar kun je wel uitkomen. En kijk, ik ben toen die hadden 100% met GroenLinks eens, mijn partij. Dat is ook een x-percentage waarvan ik denk, nou, van programmapunten die ik niet onderschrijf. Maar dat hou je toch.
Dat hou je toch. Ja. En hoe wordt een en ander op de kandidatenlijst geregeld?
Daar zijn we nu mee bezig. Er komt een soort groepslijst, samengesteld door een kandidatencommissie, die doet de gesprekken met belangstellenden. En dan komt er gewoon een lijst van 1 tot hoeveel ze gemeld hebben. Ik hoop een stuk op 20, 25 op die lijst.
En wordt daar nog speciaal op bepaalde kenmerken gelet, etniciteit, geloof?
Een profiel voor de lijsttrekker. En dat profiel dat hanteert die kandidaatstellingscommissie. En er wordt natuurlijk gekeken naar, hoeveel een beetje een ouderwetse term te gebruiken, een bloedgroep, GroenLinks, PvdA. Maar het gaat ook wel om de kwaliteit.
Ja.
En dat ook vrouwen op de lijst staan. En uit minderheidsgroepen, het moet wel een goede mix zijn. Een afspiegeling.
En je bent al jarenlang lid van GroenLinks en ook als zodanig vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Voor mijn gevoel zit je daar al 30 jaar in of zo.
Ja, dat is wel heel lang. Ik zit straks 16 jaar in de raad, in maart. En ik ben daarvoor nog 4 jaar raadsvolg geweest. Dus dat is 20 jaar. En daarvoor, ja, zo'n klein beetje actief bij GroenLinks.
Hoe kijk je nou terug op al die jaren, Hans?
Ja, ik heb dat heel leuk gevonden. Mooie dingen meegemaakt. Ook wel dingen waarvan ik dacht, wat doe ik hier? Zoiets van, mag ik naar huis? Dat ook wel. En ik ben nu wel van 16 jaar, dan is het ook wel mooi geweest. De dingen gaan zich herhalen. En zo gauw ik dan zelf ga zeggen, ja vroeger deden we het zo. Dan denk ik, nou, dan moet je wel nadenken om een keer te stoppen.
Dan is het zo van opa verteld.
Ja, bijna.
Ja. Wat waren voor jou nou absolute hoogtepunten?
Hoogtepunten?
Of bijzondere momenten?
Ja, er zijn een heleboel geweest. Kijk, we hebben natuurlijk heel gekke dingen meegemaakt met colleges die toen met water reikt. Dat was in eerste instantie een soort hoogtepunt, van dat wordt mooi. Het water terug tussen die huizen vanuit het kanaal. Bootjes naar binnen, grote wijkbouw. Ja, daar zijn we uiteindelijk met de koffie gekomen, al die grond aankopen. Dat heeft rond de 180 miljoen gekost om het af te waarderen van bouwgrond weer dan landbouwgrond.
Ja, daar hebben jullie in de begroting heel veel last mee gehad.
Heel veel last mee gehad. Toen waren we ook onder controle van de provincie. Nou, onder toezicht, verscherpt toezicht, ja.
Nou, heeft Almelo wat vet op de botten gekregen, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, gelukkig.
Maar dan wordt het geld ook weer aan bepaalde dingen uitgegeven, hè?
Ja, maar kijk, in de stad moet er wel wat gebeuren. Hè. We gaan bouwen, er is ook behoefte aan woningen. We willen liever niet de groene longen in. Dat wil bijna geen enkele partij, maar dat wil GroenLinks al helemaal niet. Dus dat betekent dat je gaat indikken in de stad, inbreiden met mooi woord. Daar zijn we nu mee bezig. Dat zie je hem net gebeuren. Kleine braaklichte veldjes worden nu bebouwd, wat jarenlang braak lag. En we gaan de hoogte in.
Ja, want dat is afgelopen week in de gemeenteraad aan de orde geweest.
Ja.
Hoogbouw. Ik zie allemaal vergezichten als Almelo zijnde Manhattan aan de A.
Ja, zo'n skyline als Rotterdam is hier moeilijk te realiseren. Maar er zijn denk ik best wel plekken waar je wil hoger kunt. Er ligt nog een hoogbouwvisie van 2014 of zo. Dat had te maken met Fortessa en zo. Dat debacle wat zich hier afgespeeld heeft. Op de grond waar wij nu zitten. Dan is dat huis daar. In mijn herinnering gaat dat ding tot zo'n 14 etages. Dus hoger zou dat nu niet kunnen, dan moet je hem bijstellen.
Want hoe hoger je bouwt, hoe goedkoper de grond.
Nou, want hoe meer het oplevert. Dat denk ik eerder. Want toen wordt zo'n appartementencomplex natuurlijk rendabel. Elke laag is meegenomen. Ja, maar het heeft ook natuurlijk wel zin, omdat ik zei van je wilt de grond besparen. Grond is schaars.
En duur.
En duur, ja.
Zometeen leg ik je vier stellingen voor. Iedere gast van de Blauwe Barometer Hans krijgt vier stellingen. Mm-hmm. Als er twee mensen zijn, dan krijgen ze elk twee. Ik begin met de eerste stelling. Er zijn te veel partijen in de gemeenteraad van Almelo.
Ja, aan de ene kant zeggen, het zijn er te veel. Maar het is een democratisch recht om een partij te beginnen. Daar zouden we iets moeten doen binnen de kieswet. Dat je bepaalde drempel moet halen voor je in de raad komt als partij. Ja, wat Duitsland heeft, een kiesdrempel.
De commissie Ritsen heeft dat onderhand voorgesteld, dacht ik.
Ja, het is wel eens geprobeerd, maar het is nooit doorgevoerd.
Nee. Dus je vindt het wel een democratisch recht dat iedereen een partij mag
oprichten? Ja, zo staat het nu in de kieswet, dat gewoon kan. Waar ik wel eens moeite mee heb, dat zijn de afsplitsers die bij een partij weggaan, omdat ze iets hun niet aanstaat, ze hebben onderschat. En sommigen zijn er met 30 stemmen of zo ingekomen. En dat ze meeleeft op die partij. En zitten nu op een zetel. Voor zichzelf. En ik, ja, dat vind ik wel dubieus.
Want die zetel zou dan aan de partij moeten toebehoren?
Ja, zo is het, heb ik toch moeten tekenen bij GroenLinks. En daar geldt heel veel partijen tekenen voor. Dat als je weggaat, dat de zetel achterblijft bij de partij.
En waarom gebeurt het dan niet?
Ja, omdat de kieswet staat. En degene die gekozen is, die gaat boven de partijen. Belang, zeg maar.
Maar goed, dat is toch.
Ja, als persoon ben je gekozen, dus je mag in die raad blijven.
Ja, maar dat is toch een beetje krom dan?
Ja,
maar dat... Je bent voor een partij gekozen.
Ja.
Ja. Stelling 2. Ik vind dat er in Almelo veel te weinig aan klimaat wordt gedaan.
Ja, daar kan wel een schepje bij. Ja. Ja. Nee, zonder meer, want. We hebben ook al gepleit voor. Dat is ook even met veiligheid te maken, maar ook voor het milieu. Dat je in de stad gewoon naar 30 kilometer gaat. Dan heb je minder uitstoot. En veiliger voor de mensen. En wat je ook kunt doen is toch, ze noemen allemaal wel groene stad. Als je van boven kijkt, is het ook wel redelijk groen. Maar er zijn heel veel plekken, dan denk je, daar kan je nog heel wat vergroenen. En ze gaan niet wat prat op tegel wippen. Er zijn heel veel tegels te wippen in Almelo. Waar je wel aanplant kunt doen. Van bomen, struiken. En dat heeft ook effect op fijnstof en noem maar op. Dus.
En ook de hoogte van de temperatuur bijvoorbeeld in de zomer.
Ja, je hebt ook de warmte- of hittestress, zoals het zo mooi heet. En we waren in Leeuwarden ooit vorig jaar met een raadsdiscussie. Daar is een experiment gedaan, dat heet Bosk. Bosk is Friese woord voor bos. En daar hadden ze bijna 1000 bomen in houten bakken. Die werden door de stad gereden. Die werden verplaatst van plein naar plein. En dan konden mensen ervaren van hoeveel temperatuurdaling dat bewerkstelligt. En er staat soms wel 5, 6 graden verschil in.
Ja, want wij hebben daar als Almelo 1 een bericht over gepubliceerd. Hmm. En dit is ook aan de orde geweest als voorstel of zo in de gemeenteraad.
Samen met Las heeft GroenLinks de motie ingediend om dat Almelo het experiment ook te doen. En dat wordt uitgewerkt, die is aangenomen.
Die is aangenomen?
Ja.
Dan kunnen we nog wat beleven.
Ja, dat gaat hier nog een keer gebeuren. Ja, misschien niet met die 1000 bomen, misschien met 300, maar dat maakt niet uit. Als je dat op een marktplein neerzet waar bijna geen boom staat. Dan zul je het effect merken.
Ja, dan zullen mensen misschien zeggen, ik wist niet dat het zo verschilde.
Ja.
Stelling 3. Met de contourennotitie na 2050 toe, trekt Almelo een te grote broek aan.
Ja, dat zijn op zich wel heel grote plannen. 14.000 woningen. Nog weer meer industrieterrein. Naast Excel 2 dus nog meer. Ja, daar heeft GroenLinks een grote twijfel bij. En daar zijn we het ook niet mee eens. Het legt heel veel beslag op onze grond. En alles is gebaseerd op groei. En ik denk dan, ja, waarom groei?
Dat zei je van de week nog in de gemeenteraad. Ja. Het model is gebaseerd op groei.
Ja.
Meer banen, meer huizen, meer arbeidsmigranten die gehuisvest moeten worden.
Ja, maar die arbeidskrachten zijn er niet. Er is nu al gebrek aan. Dus dat een heeft effect op het ander. Als je hier meer werkgelegenheid naartoe haalt, dan komen er ook meer mensen ergens vandaan. Die moeten wonen, Nou, als je kijkt naar arbeidsmigranten, daar gaan we heel slecht mee om. Ja, er wordt nu gekeken naar huisvesting dan, daar richting Adorp. Maar goed, dat is maar een deel van de arbeidsmigranten.
Ja. Stelling 4. In Almelo wordt te veel in stenen geïnvesteerd en te weinig in mensen.
Ja, ik denk als je kijkt naar budgetten die naar stenen gaan, of wat naar mensen gaat, dan zit op zich het sociaal domein best wel groot hoor. Dat geef ik ook wel toe. Maar er gaat best wel veel geld nu richting bouwen, wegen, industrieterreinen. Dat klopt.
Maar mensen maken de stad.
Ja, maar ook die mensen aan de onderkant. Daar is niet is de laatste jaren ook bezuinigd op die langdurigheidstoeslag. Maar die hebben we geprobeerd weer terug te krijgen. Daar heeft het college op gereden, die motie is aangenomen. Motie van de PvdA, GroenLinks en nog een aantal partijen. Heeft het college op gereageerd, met een raadsbrief. Ja, dat zou rond de 4 ton kosten. Maar als je kijkt naar al die miljoenen die je steeds hoort, die rondom de oren vliegen, dan denk ik, hoe groot is dat bedrag dan in verhouding tot de rest? En dan weet ik het antwoord van zo'n wethouder zelf, maar dat is structureel weet je.
Ja. Nou goed, nou bestaat de helft van de begroting, althans dat geld, gaat naar het sociale domein.
Ja.
Dus het is altijd heel verleidelijk om daar als eerste te bezuinigen.
Ja, nee, dat klopt. Nee, ik heb zelf ook in welzijnswerk gewerkt in Almelo. En als er bezuinigd werd, dan stond welzijnswerk en sociaal werk voor in de rij. En als er met geld uitgedeeld werd, dan stonden wij achter in de rij. Dus ja, trok altijd een kosten in.
Dat is toch merkwaardig.
Ja, maar het is maar hoeveel waarde je aan hecht. En als jij niet wil zien dat het werk wat je voor mensen doet, dat het heel veel problemen kan voorkomen. 1 euro in welzijnswerk levert 2 euro minder in de zorg op.
Laten we even teruggaan naar jou persoonlijk. Hoe ben je ooit geïnteresseerd geraakt in politiek en bestuur?
Ja, vanaf mijn 20ste. Nou, laat ik verder teruggaan. Mijn vader was al heel actief in de politiek. En de hele familie was een beetje in Wierden. Het zat allemaal in het CDA. Oom was wethouder, ander was voorzitter van de partij. Mijn vader was lid van die club. Maar zo'n hele familie was helemaal bij het CDA. Er ging vaak wel door een tafel over politiek. Ik had afwijkende mening. Op een gegeven moment ging richting PSP, Pacifistische Socialistische Partij, wat later onderdeel werd van de fusie met GroenLinks, wat GroenLinks is geworden.
Ja, dat was in de tijd van Ria Beckers, dacht ik, hè?
Ria Beckers, ja, dat klopt. En Paul Rozemuller. Ja, daarna ben ik heel lang actief geweest in alle actiegroepen. Ja, toen stopte de kruisraket in de jaren 80. Ja, en bij Urenco was ik uiteraard ook van de partij, sinds 1980 zo'n beetje, 1979. Veel demonstraties georganiseerd, manifestaties ook in de stad, waren die fakkeloptochten, met Pasen, 3 jaar lang gedaan. Ja, er kwamen wel zo'n 1500 mensen op af.
Je noemde Urenco, de discussie gaat weer over het bouwen van kerncentrales. En dat zijn dan zogenaamde thoraxcentrales. Vind je dat een optie voor de toekomst?
Nee, kerncentrales vind ik geen optie. En die kleine centrales ook niet waar ze de provincie om vragen. Ze zijn er nog niet eens, alleen experimenteel. En die grote kerncentrales die er bij Bossum komen, ik zie het niet gebeuren. Want dat legt dat hele dorp zo'n beetje plat. Er komt wel iets van 40.000 mensen bij. Die moeten wonen. Ik heb laatst die beelden gezien in Engeland hoe dat gaat. Dan zie je zo'n 100 van die kranen staan. En allemaal containers waar mensen in wonen. En dat jarenlang. En die centrale ging van 2 miljard geloof ik nu naar inmiddels al 13 miljard in kosten.
Ja, het schijnt in
vreselijk duur.
Als er zo eentje in Nederland gebouwd zou worden, dan zou dat 30 miljard kosten.
Ja, Michel, zo wil ik.
En die gaat dan 30 jaar mee. Ja. En dan het afbreken zou ook nog eens 30 miljard kosten.
Ja, en die afbreekkosten en de schoonmaakkosten, die leggen ze bij de gemeenschap neer. Ja, die bedrijven doen dat niet. Dat is in Dodewaard ook gebeurd.
Maar realiseren de mensen dat zich wanneer ze praten over kerncentrales?
Nee, veel te weinig. Maar goed, daar heb ik ook heel jaar lang moeite voor gedaan om dat over voetlicht te brengen. Ook in Almelo. Bij iedereen die gelooft heilig in Urenco. Terwijl Urenco is natuurlijk een deeltje van die keten. Hè? En ze spelen natuurlijk heel mooi weer met medische isotopen. Ook heel belangrijk. Maar dan heb je aan 5% van die fabriek wel genoeg aan. Dus daar gaan ze als marketingpraatje natuurlijk mee Plat op.
Ja, maar dat
was je leven gewoon de energie op de brandstof voor kerncentrale.
Precies.
Wat uiteindelijk relatief afval wordt.
Ja, en ze werken dat tot een bepaald percentage op.
Ja,
maar dat, zin, ja. Ja, en, ja. En mensen die kwaad willen, die kunnen dat weer zo ver ophogen dat de kernbommen van
ja, worden. Ja, dit is niet allemaal wat ze doen, is verrijken met 7% tot 7%. Maar dat kan naar 30% of 40% of 50%. En ja, die kopietjes van onze fabriek, die staan in Pakistan, die staan in Noord-Korea, Iran. Dat is allemaal doorverkocht door meneer Abdul Khan, die hier vrolijk kon spioneren.
Ja. Voor welke zaken, als je terugkijkt, heb jij je de afgelopen 16 jaar in het bijzonder druk gemaakt of ingezet?
Ja, dat is natuurlijk wel divers. Soms ook op het sociaal terrein van mensen met een uitkering, of voor behoud van wijkcentra. Nou, natuurlijk op het groene terrein, meer bomen. We hebben de motie ecologisch groenbeheer binnengehaald met een meerderheid. Je ziet nu dat er anders wordt beheerd, de bermen en zo. Je ziet meer bloemen, ook in parken, dat er meer voor de biodiversiteit meer van die linten bloemen worden gezaaid. Dus ja, dat is allemaal wel bereikt in de afgelopen jaren. Het geboortebos, na jarenlang doordrammen en moties indienen. Twee keer dezelfde motie geduurd, twee keer aangenomen. Maar nu, 3 december, wordt de eerste boom, dacht ik, geplant.
Ja. De mensen zoals jij, en dat bedoel ik niet negatief, werden toch wel afgeschilderd als geitenwolle sokken,
ja.
Die in sprookjes geloofden en zo. Toch is het bewustzijn of het milieu veel verder doorgedrongen dan je misschien hebt gedacht of gehoopt.
Ja, kijk, die hele klimaatverandering, die opwarming van de aarde, toen heel veel mensen aan denken zoals. Plus de problemen die we hebben hier in Nederland met schone lucht, met drinkwater, problemen met stikstof, CO2. Dat legt nu bij het hele land lam. Dus ja, de realiteit zit dat iets moet, is er wel, maar de besluiten worden niet genomen.
Ja.
Dat heb je afgelopen 2 jaar kunnen zien bij dit kabinet. Er is niks gebeurd. Minister Wiersma heeft eigenlijk niks gedaan. Ja, traineren.
Nou ja, dat is een trucje in Den Haag.
Ja.
Schuiven het door naar het volgende kabinet.
Ja.
Maar ja, daar prikken de mensen natuurlijk wel een keertje doorheen, hè?
Ja, dat hoop ik. En dat zien we, dat is wel hoe er gekozen wordt.
Ja.
Ja.
Goed, veel van jouw voorgangers in de Blauwe Barometer hebben gezegd dat je die eerste 4 jaar in de raad nodig hebt om een klein beetje te wennen aan het raadswerk, de procedures, de regels. Hoe zie jij dat?
Nou, ik was al 4 jaar raadsvolger. En ik had daarvoor de raad al gevolgd vanaf de bankjes achter de raadsleden. Dus ja, ik wist wel wat een amendement was en wat een motie was. En ja, ik eigenlijk ben het er niet gekomen als een groentje of zo.
Nee.
Nee.
Jullie hebben nooit deel uitgemaakt van een college.
Nee.
Vind je dat niet een klein beetje merkwaardig, dat, zo werkt dat blijkbaar ook in Den Haag, dat wanneer een coalitieakkoord is gesloten, dat de oppositie toch min of meer 4 jaar buitenspel staat?
Ja, dat klopt. De meerderheid die heeft een bondje gemaakt, zeg maar. Die heeft voor zichzelf die nota volgeschreven bij wat ze graag willen. Cohesieakkoord. En ja, als ze elkaar vasthouden, dan is er geen ruimte. Dus wat je als oppositie moet doen, is hier daar proberen iets los te weken, iemand mee te krijgen. En één keer lukt dat, hè? Dat de collegepartijen niet unaniem allemaal meestellen. Dat was eentje of twee uit de kruiwagen spreekt.
Maar dat is dan toch een kwestie van slim manoeuvreren, contacten leggen, goed op de inhoud gaan.
Ook, ja. Ja, en dat is vaak dan buiten de raad. Ja.
We hebben nou de Nestor Gijs Stork natuurlijk, die zit al zeg maar 180 jaar in de raad.
Ja.
Maar ik zie jou zelf ook wel als een soort geweten van de raad. Hoe zie je dat zelf?
Nou, dat vind ik wel zware woorden. Gijs zit er al gewoon 43 jaar. Met 16 jaar, ja, ik weet niet of ik het geweten ben.
Ja, maar ik
heb als kind de vinger ergens op. Maar,
ja, dat bedoel ik. Ik heb jou vaak horen zeggen in de raad van, nou, ik wil graag even nog herinneren aan dit en dit onderwerp.
Ja.
Toen is de zus zo gestemd, of toen hebben we zo en zo veel geld daaraan uitgegeven. Dus dat bedoel ik met een soort geweten van de raad.
Ja, het collectieve geweten loopt weg. Ja. Je hebt steeds wisseling van, inderdaad. Nu straks ook weer de helft is straks nieuw, misschien wel meer. En dan is veel kennis ook weg.
Ja.
Ja, en dat klopt.
Nou, zometeen vraag ik je nog of jij op bepaalde momenten het verschil hebt kunnen maken. Ja, Hans, waar heb jij voor jouw gevoel het verschil kunnen maken voor de stad en voor haar inwoners?
Oeh, ja, dat is best wel lastig hoor, want kijk, ik heb best wel moties binnengehaald. Vaak wel met andere partijen dat we samen indienden. Dat we vooraf hadden gelobbyd op dat zou lukken. Het zijn niet hele grote dingen, wat ik net al noemde, zo'n geboortebos. Maar op sociaal terrein is er wel eens een keer geschoord dat er toch een bepaalde regeling in stand bleef. Of dat de voedselbank meer subsidie kreeg. Of dat toch een wijkcentrum werd gered. Ja, dat soort dingen, daar heb ik wel aan bijgedragen.
Dat zijn misschien toch wel grotere successen dan je zou denken.
Ja, maar niet zoiets heel groots of zo van GroenLinks heeft hier 3 windmolens gerealiseerd of zo. Dat is er niet van gekomen.
Nou is kenmerkend voor GroenLinks, althans in Almelo, dat jullie niet zo voorstander zijn van al die bedrijventerreinen en die bedrijvenparken. Jullie zijn nog wel tegen de verdozing van het landschap, heet dat geloof ik.
Ja.
En men zegt dan altijd dat al die bedrijven heel veel werkgelegenheid op gaan leveren. Jij zegt altijd, dat is niet zo.
Nee, als je kijkt naar XL1, waar die verdozing dus plaatsvindt, al die pakhuizen die er staan van Amazon en noem maar op. Per vierkante meter werken daar niet zo heel veel mensen. Het is een bedrijfstak die goed geautomatiseerd is. Heel veel van die pakjes en doosjes die worden ook niet met mensenhanden uit de stellingen gehaald. Daar hebben ze robots voor. Dus ja, in die zin levert dat niet zoveel op aan werkgelegenheid. En straks komt dat nieuwe bedrijvenpark. Dat komt, als dat mij natuurlijk niet. Dat is het plan. XL2. Ja, dat is al wel van gezegd, minder van die grote dozen. Maar ja, het is maar afwachten van of er voldoende dan andere bedrijven zijn die zich willen vestigen. Dat toch niet weer de deur open gaat voor nog meer van die grote bedrijven.
Ja, want de Twentse steden zijn maar wat blij met die bedrijven. Maar geen Almelo, heb ik begrepen.
Nou ja, dan hoeven zij hun schaarse grond niet daarvoor beschikbaar te stellen. Dan kunnen zij aan woningbouw doen en groene recreatie.
Denk je dat het Business Park XL2 doorgaat?
Nou, ik hoop het niet. En in mijn achterhoofd heb ik gezegd, ik denk ook niet dat het gaat lukken. Zeker niet op die schaal. Er is nog geen grond aangekocht. Dus de laatste woord is daar ook niet over gezegd. Ja, ze hebben besluiten genomen, maar er is ook gezegd door het college van voorzichtig met aankoop. En we zitten dan met stikstofproblematiek. Het park is niet bereikbaar, dus je moet heel veel doen in infrastructuur. Wegen, bruggen.
Ja.
Ja,
en dan zijn er nog mensen die daar moeten werken, die er eigenlijk niet zijn.
Nou, daar hadden we het net over, die zijn er eigenlijk.
Precies, en die moeten dus elders geïmporteerd worden en die moeten dus ook gehuisvest worden.
Ja, precies. Ja, dus ik voorzie alleen maar problemen. En ik denk, ja, waarom zou je dat dan doen? En dan, het argument is dan meestal, ja, er zijn bedrijven die allemaal die willen groeien. Maar ze moeten niet alleen op die Almelo-bedrijven, er zijn er misschien wel een paar VDL, maar ze gaan ook een bedrijf van buitenaf aantrekken. En ik heb er geen moeite mee, want Nederland is maar een klein landje. Als Duitsland zegt, bij Gronau, we hebben nog heel veel industrieterrein. Doe dat daar.
Ja, dat is toch helemaal geen bezwaar tegen.
Nee.
Maar goed, in Adorp gaan er volgens plan 600 arbeidsmigranten gehuisvest worden.
Ja.
Ik dacht dat dat een verantwoordelijkheid van werkgevers was, om ze te huisvesten, ergens.
Ja, dit doet de gemeente ook niet.
Nee.
Dit is geen gemeente pand of zo straks. Nee, dat doet een huisvestbureau. Ben ik even de naam ook, hè? Dat deed ik ook niet.
Nee, maar goed, dit is
dus het huisvestbureau die dat doet.
Precies, maar het zal dus niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Nee, alleen de vergunning technisch. Nee.
Maar goed, wanneer de openbare orde in het geding is, dan weer wel.
Dan wel, ja, uiteraard. Ja, ja, ik vind het ook niet zo verstandig om zoveel mensen bij elkaar te zetten in zo'n pand op een industrieterrein.
Nou, in Adorp heeft men bezwaar tegen de concentratie. van zo'n arbeidsmigranten op één plek, heb ik begrepen. Van iemand die in Adorp woont.
Ja, er zijn verschillende meningen. Natuurlijk in Adorp net zo goed als hier ook verschillende meningen zijn. Maar ik denk dat het sowieso niet zo gezond is om zo'n groep mensen op een redelijk kleine behuizing zo bij elkaar te zetten. Je zou eigenlijk normaal niet gewoon woningen moeten hebben. En we gaan wel woningen bouwen. Waar mensen gewoon fatsoenlijk kunnen wonen.
Nou, zometeen vraag ik je over enkele dossiers. De gemeenteraadsleden die we hebben geïnterviewd in de Blauwe Barometer in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, want we gaan een hele cyclus organiseren, heb ik een aantal dingen gevraagd en ook enkele vragen gesteld over de dossiers van de afgelopen jaren. Er zijn een aantal die, zeggen de raadsleden, best anders aangevlogen of behandeld hadden moeten worden. En ik vraag dat omdat de Rekenkamer onlangs heel duidelijk in een rapport heeft aangegeven dat er na een besluit nauwelijks geëvalueerd wordt.
Ja.
Is dat niet een beetje merkwaardig?
Ja, heel vaak eisen wij wel bij een besluit van bij de wethouder van wanneer is de evaluatie? Doe het over het jaar, over 2 jaar. Maar er wordt ook niet goed bijgehouden, dat doen wij dus zelf ook niet. Om een lijstje te hebben waarop staat van nou, in sociaal domein, dat punt, dat doen we over 2 jaar, die maand van het jaar, kan het evalueren. In de groenvoorziening, of in het onderhoud van de stad, evalueren we om 3 jaar. Maar dat is niet vastgelegd, dus dat, heel vaak gaat het gewoon voorbij. En ik heb het zelf gehad, bij het bomenbeleid, heb ik vertrouwd, wanneer gaat dat bomenbeleid evalueren? Dat was wel aangekondigd wat zouden we doen, maar dat gebeurde niet. Nou, uiteindelijk is dat dus wel gedaan. Want dat was ook alweer van 2014 of zo.
Ja, dat hebben de mensen van de Rekenkamer toch ook aangegeven.
Ja.
Maak een lijstje en zorg dat je dat bijhoudt.
Daar heb ik later nog voor gepleit toen het rondging. Hoe simpel is zo'n Excel-lijstje, hoe moeilijk kan het zijn?
Ja. Wat er überhaupt in de raad, maar ook in het college, want dat zijn toch de volksvertegenwoordigers bij elkaar, van tevoren nagedacht over de mogelijke gevolgen van een bepaald besluit?
Nou ja, er wordt natuurlijk niet blindelings iets gedaan, maar of er altijd goed over nagedacht wordt, weet ik niet. In het verleden stond er bij besluit altijd een soort toets onder, toets voor, ik dacht, armoede of minima toets.
Ja, ja.
Dat je moest kijken wat de gevolgen waren voor die groep.
Ja.
Dat hebben we niet meer.
Nee.
Die zou er onder kunnen zetten onder elk besluit. Toets voor klimaat en milieu. Wat zijn de gevolgen voor klimaat en milieu?
Ja.
Dat je altijd meeneemt in je besluit.
Klopt. Want ik wil toch even het verdwijnen van de lokale omroep noemen.
Hmm.
De wethouder heeft zich niet laten zien, ondanks het feit dat ze verschillende keren is uitgenodigd om met de lokale omroep Almelo te praten. 75 professionele vrijwilligers werden van het ene op het andere moment aan de dijk gezet. Velen hebben lichamelijke en geestelijke klachten gekregen. En die moeten het dan maar uitzoeken. Er is nauwelijks nagedacht over nazorg of wat dan ook.
Nee, dat is wel triest natuurlijk. Maar daar gaat ook heel veel af vooraf. Ik was dus niet voor dat besluit om het geld te sturen naar 120. Uiteraard. Ik vind dat lokaal moet je een omroep zien te handhaven. Maar ik vind hem als bestuurder dat je dan wel ook op bezoek gaat in je oorlogs te luisteren van nou, zeker vooraf van wat gaat het betekenen, maar ook achteraf als je besluit genomen hebt, ja, en wat doet dat dan met jullie en wat zijn de consequenties? Nou, want voor sommige mensen was dat hun levenswerk.
Ja, precies. Ja. Precies. En dus ze werden toch wel door sommige partijen afgeschilderd als amateurs, weet je, omdat ze vrijwilliger waren. Maar er zat zoveel professionaliteit, dat kan de huidige omroep helemaal niet zeggen, hè?
Nee, zeker zat er professionaliteit. En ja, mensen met heel veel ervaring, ook technisch.
Ja. En nauwelijks financieel ondersteund door de gemeente.
Nee, die verplichte bijdrage, het doorsluizen van subsidie van het Rijk. En dan een klein beetje van de gemeente zelf.
Ja.
Als je serieus neemt, ja, dat er wel wat meer mogen zijn. Dat je ook zoals in het verleden hadden we nog een hoofdredacteur en een betaalde journalist. Ja, dat was op een gegeven moment allemaal weg.
Ja. Het is moeilijk om raadsleden te krijgen. Ja. En dat is nu al moeilijk. Veel raadsfracties hebben daar niet alleen moeite mee, maar dat zal ook in de toekomst gebeuren. Heeft dat te maken met de belasting van de raadsleden? Dat ze heel veel werk hebben te doen, dossiers lezen en dergelijke?
Ja, ook. Dat is denk ik niet het enige. Het is niet meer populair gezegd, sexy baantje. Als je eens binnenkomt in het openbaar, dan ben je gauw de pispaal. Van jullie moeten dit en jullie moeten zo. Graaiers, dat soort woorden krijg je dan te horen. En, ja, vroeger werd er iets anders tegenaan gekeken. Niet dat ik zo op status ga hoor, maar het had wel iets meer status dan het nu heeft.
Nee, maar er zijn gemakkelijk one-liners tegen jullie gebeld. En dat was vroeger.
In het verleden werd er wel eens gevocht om op een lijst te komen, maar mensen staan echt niet meer in de rij. Dus je moet echt zoeken. Ja. Maar dat geldt niet voor alleen voor ons, dat geldt voor bijna elke partij. Ja,
wat kan er nou gedaan worden om dat raadswerk aantrekkelijk te maken, Hans?
Ja, maar als je kijkt naar de werkzaamheden, en als je het goed wil doen, dan ben je er wel meer dan 20 uur aan kwijt. Je zou er meer tijd voor moeten hebben. Dat heb ik nu ook. Ik heb nu ook meer tijd. Ik merk zelf dat ik ook vaker nu ergens ook mijn gezicht kan laten zien, ook overdag. Ik werk niet meer. Maar als je gewoon nog een baan hebt, is dat best wel lastig. Ja. Dus je zou misschien toch meer iets met die vergoeding moeten doen. Maar dan ook zo dat mensen die vergoeding ook gaan gebruiken voor tijd. Niet alleen voor meer geld, maar ook voor tijd. Dus dat je zegt, oké, dan ga ik minder werken. Dan krijg ik meer tijd stoppen in die raad.
Ja.
Want door dat sociaal domein is het werk wel verdubbeld.
Is het een idee om raadsleden net zo'n salaris te geven als wethouders bijvoorbeeld?
Nou, dat is toch wel weer over de top, denk ik. Daar zou ik niet voor pleiten, maar nee, ik denk dat die vergoeding die er nu voor staat, voor de tijd die er opgebracht, dat is gebaseerd op 12 uur. Dat vind ik op zich dan prima. Maar je begeven mensen dat ze 20 uur dan kunnen besteden, dan moet die vergoeding wat omhoog. Ja.
Jullie krijgen heel veel dossiers. De materie is tegenwoordig zeer ingewikkeld.
Ja.
Soms gaat heel veel raadsleden dat boven de pet. En die zeggen, gooi maar in de pet. Is het nou niet veel handiger dat raadsleden een aantal dossiers op hoofdpunten krijgen en achteraf het college vragen om verantwoording?
Ja. Maar je wil er toch iets van vinden bij de besluitvorming. Dus je moet die dossiers wel doorakken. En ik lees ook niet alles hoor. Wat ik pas bij sommige dossiers doe, denk ik, ik lees de conclusies aan het eind of een samenvatting. Van, neem bijvoorbeeld bestemmingsplannen, daar zitten soms wel 1000 pagina's bij. En dat kun je echt niet allemaal gaan lezen.
Hans, heb je nooit de ambitie gehad om wethouder of misschien burgemeester te worden?
Nee, niet echt. Nee. Nee.
Wat hield je tegen?
Dan ben je dan wethouder, ben je fulltime. En als ik zie hoeveel tijd ik erin moet stoppen, dan ga je gewoon naar de 60 uur toe. Ja, ik heb wel andere dingen die ik leuk vind. Nee, dat zou ik niet ambiëren. En ook best wel zware verantwoordelijkheid. Ik ben het zo niet altijd. De wethouders. Ja, en de burgemeester, ja, dat ligt mij niet zo. Misschien kom je in openbare orde, handhaving.
Ja, nee, maar onderschat je naar jezelf of zeg je gewoon, die jas past me niet?
Ja, dat laatste. Ja. Nee, dat ambieer ik nog raadslid. Dat heb ik leuk gevonden tot nu toe. Ja.
We mogen twee keer naar de stembus. Ja. Eén keer op woensdag 29 oktober voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. En dan woensdag 18 maart 2026 voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, als we nou eens naar Almelo kijken, na 18 maart, wat zijn dan volgens jou zaken die de eerstkomende 4 jaar de grootste prioriteit moeten krijgen?
Ik denk in het sociaal domein toch nog eens een keer weer kijken naar wat doen we voor de mensen in de stad. Dus ook voor mensen die het moeilijk hebben. Iets zwaar hebben. Dat we regelingen weer toch eens tegen het licht houden van, doen mensen nou niet tekort? Zoals die langdurigheidstoeslag. Dat vind ik wel een belangrijk punt. We moeten denk ik toch meer gaan doen aan die vergroening, aan het klimaat. Dat vind ik wel heel belangrijk. Stel dat wij in college komen, dan is dat wel een punt. En bouwen, maar bouwen voor allerlei groepen. Dus dat chargeer ik een beetje, niet alleen door allemaal Noord-Oost met grote villa's, maar ook betaalbare woning voor jongeren, voor middengroepen, voor sociale huur. Maar ik moet zeggen, onder druk van de huidige woningmarkt is dit college ook wel bijgedraaid, want ze wilden eerst sociale woning slopen, heel veel slopen en niet bijbouwen. En nu wordt er wel gesloopt, maar ze worden weer nieuw gebouwd. Dus dat is wel een goede zaak, die lijn moet doorzetten.
Ja, dat is afgelopen dinsdag aan de orde geweest, hè?
Ja, precies.
Maar dan was dat ook niet een landelijk percentage?
Ja, maar dat wordt ons nu opgelegd. En dat is wel mooi, dat de VVD natuurlijk nu dat wel moet doen.
Ja, dus minder vrijblijvend is het geworden.
Ja, ja. En de buurtgemeente moet nu ook aan de bak.
Ja, maar alle,
die hebben het jaren laten liggen, want dat doet Almelo wel. Maar het kan niet zo zijn dat Almelo nu dan de boel zou slopen en niet gaat herbouwen.
Alle onderzoeken wijzen zich uit dat een wijk uit die diverse huizen enzovoort moet bestaan.
Ja. Goed. Gemeleerde wijk. Ja. Ja.
Almelo 1 houdt het grote Almeloos vrijwilligersdebat. Ga je daar aan meedoen?
Ja, ik heb geen datum. Of u al een datum? Nee, daar wil ik wel aan meedoen, ja.
Nee, kijk Tobias even aan. We hebben nog geen datum gepland, hè?
Ja, ik heb mijn werkzame leven was bij school Welzijn, ook Stichting Netwerk. Ik runde met mijn collega's de steunpunt vrijwilligerswerk. Dus ik heb heel veel vrijwilligers bemiddeld naar organisaties, begeleid. En dat is wel altijd mijn ding geweest. Ik
nou.
Toch verkoop bij de Zonnebloem gewerkt. Dat is een vrijwilligersorganisatie, dus ja.
Okay. Nou, je hebt veel ervaring, dat weten we, maar dat horen we nog eens van jou. En het is fijn dat jij dan tijdens dat debat je steentje vanuit jouw ervaringen en visie kunt bijdragen. We vragen alle gemeenteraadsleden of ze zich weer verkiesbaar stellen. En daar heb jij een bijzonder antwoord op, Hans.
Ja, dat kan ik wel duidelijker zijn. Ik ben niet verkiesbaar. Nou, misschien optering om voor een lijst duwen. Maar ik verwacht niet dat ik zonder voorstel. Stemming krijg dat ik er in zou moeten.
Ja.
Nee. Nee, nou, voor mij is het al goed geweest.
En aan wie heb jij dierbare herinneringen van de afgelopen 16 jaar, Hans?
In de raad?
Ja, of buiten de raad?
Ja, buiten de raad heel veel. Mensen die ik voor de stad ken, die er niet meer zijn. Mijn ouders zijn 2 jaar terug of 3 jaar terug overleden, heel snel achter elkaar. Ja, heel veel. Ook mensen die heel veel voor de stad hebben betekend. Even heel ver zo mijn geheugen nu, René Coupé, stadsomroepen. Ja, daar kon ik altijd wel goed mee. Ja. Ja.
Bij ons ben je altijd als een heel bemiddelijk mens om betrokken op mensen en hard voor de zaak. Kun jij je daar helemaal in vinden?
Ik vind ik heel mooi getypeerd. Ik zie dat van mezelf niet zo. Soms denk ik wel dat niet zo is, maar als de buitenwereld zegt, ja, zo zien wij jou, ja, dat zal wel bekend van waarheid zijn.
Wij zijn zo heel langzamerhand aan het einde van deze podcast van de Blauwe Barometer op Almelo heen gekomen, maar alle gasten krijgen altijd de slotvraag, als je iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn, Hans?
Dan zou ik zeggen, kijk positief naar de stad. Zie ook de goede dingen. Help elkaar met ook de goede dingen te behouden in de stad. Wat mij is opvalt dat Almeloers soms heel negatief over de stad zijn. Terwijl daar spreken mensen van buitenaf. Toeristen bijvoorbeeld, mensen die hier overnacht, dat zijn meestal toeristen, die heel positief over de stad zijn. Jullie hebben een kasteel in de stad, jullie zijn best wel. Wel groen, een paar bomen en dergelijke. Ja, Almelo zou ook. Ja, zoveel positief zijn.
Ja, en als je nog een oproep zou mogen doen in de richting van de verkiezingen volgend jaar voor de gemeenteraad.
Ja, als we een sociale stad willen, willen we een groene stad. Ja, stem dan voor de PvdA.
Hans, we bedanken je hartelijk voor het feit dat je te gast wilde zijn in deze podcast van de Blauwe Barometer.
Graag gedaan.
Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.